ik begin vandaag te lezen in 1 Korinthe 15 en ik lees vanaf vers 51. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Voor de wat gevorderde gelovigen is het een hele bekende tekst, want dit is de tekst die gaat over de opname van de gemeente. En ik begon het in 51 met, zie, ik zeg u een verborgenheid. Dus het is een van de zeven geheimenissen die Paulus en ook Johannes geopenbaard kregen van de Heer voor de gemeente in deze genadetijd. Ik heb de laatste maanden die geheimenissen weer herhaald. Dit is vandaag de laatste. Ik ga er heel snel doorheen, want ik krijg het nooit helemaal af, normaal in een uur. Er zijn nog dingen die ik er nog bij wil doen, dat doe ik een andere keer. Want waar gelovigen de laatste tijd heel erg in zijn geïnteresseerd, dat zijn getuigenissen van gelovigen van voor 1900 die schrijven over de opname. Want als ik nu begin te praten over de opname en mensen luisteren naar deze geluidsopname op internet, dus elke week zijn er de vaste groep mensen die daarop inschakelen, waar ze ook maar mogen wonen, over de hele wereld. Zelfs in Kazachstan is iemand die elke zondag dan inschakelt. Joost mag weten wie, wie weet heet die Joost, ik moet hier nou niet gaan lopen babbelen. Maar iedereen heeft ideeën over de opname. En wat de laatste tijd opgeld doet onder gelovigen waar opname wordt geloofd, de baptistische en evangelische gemeente, is het wel iets wat waar is, want de gemeente die heeft pas het idee van de opname in de 19e eeuw ontdekt. Nou, ten eerste hebben we hier het woord van God, dat is het geschreven woord van God en dat is foutloos. En we hebben hier zo net gelezen dat er een opname zal zijn. We gaan zo meteen nog wat dingen lezen, ik ga er wat over vertellen. Maar wat ik alvast kan vertellen is dat alle christenen die iets hebben achtergelaten op schriften, wat bewaard is gebleven, tot 311 is elke geschreven getuigenis van gelovigen is premilleniaal of giliastisch. Ik heb er even voor het gemak even dat schema erbij gedaan. Dit is 7000 jaar aardse geschiedenis. Wij zitten hier nou op dit moment, we zijn over het jaar 2000 heen, en wij maken ons op het 1000 jaar vrederijk. Het laatste millennium waarin de Heer zal laten zien aan de mensheid hoe de wereld eigenlijk bestuurd had moeten worden. Hij wordt de koning. En dan heb je pas een vrederijk. Dus alles wat politici proberen om vrede binnen te brengen, wat mensen en utopisten en goeddoeners allemaal proberen om de wereld beter te maken, het zal nooit lukken, want alles wat mensen doen, breekt ze bij de hand af. Het is altijd mislukt. Het zal niet lukken. En voordat die 1000 jaar er komen, heb je eerst een grote verdrukking van 7 jaar, waar onevenredig veel aandacht in de Bijbel over staat. In die grote verdrukking, dat is het slotoordeel over Israël. En het slotoordeel over een mensheid die de waarheid hebben afgeslagen. Dan heb je een letterlijke wereldleider, de antichrist, een imitatie Jezus. Voordat het zover is, wordt de gemeente hier weggehaald. En het zal u verbazen hoeveel getuigenissen er nog bestaan van christenen die daarover hebben geschreven. Ik zal een paar even noemen zometeen. Maar ik wil nog eens een keer een aparte studie doen. En die hebben jullie nog van mij te goed één deze weken, waar ik ze allemaal ga opsommen. Maar ik zeg nu al, voordat ik echt graag begin, je geloof in opname van een gemeente moet niet afhangen van een getuigenis van een christen van de afgelopen 2000 jaar. Want alles wat van mensen bewaard is gebleven, is incidenteel. Je hebt vaak een snipper wat bewaard is gebleven van een groot werk dat ooit iemand heeft gemaakt. Het is mensenwerk, dus het is nooit perfect. En we hebben het boek waar het in staat. En de hele Bijbel schreeuwt opname. De Heer heeft een aantal malen beloofd dat in één keer iemand hier weg zal zijn. Zoals de gemeente van Jezus Christus. En nou, daar moet ik nog niet te ver over uitrijden. Ik ga eerst hier gewoon mee beginnen. Dit is dus een geheimenis. En het is het laatste van de 7 geheimenissen. En het is het geheimenis waar de gemeente echt naar uit mag kijken. Ik weet nog, ik was net geredde student. En ik zat toen op een bijbelstudie op vrijdagavond in Groningen. En waren klaar. En vroeger werd er dan door mensen alcohol gedronken. Dat deden we al niet meer. Er werd er koffie in thee gezet. En dan bleven de twintigers, ze waren allemaal twintigers, bleven napraten. En toen hadden we het over de opname. En toen was er een meisje die zat erbij. En die zei, hey Gertsy, doe niet zo eng. En toen dacht ik, maar het is niet eng. Het is toch het allerbeste dat je overkomen kan. Nou ben je een soldaat en dienstknecht van Jezus. En je ziet de ellende van deze wereld. Maar dan ben je bij de Heer. Dan heb je niet alleen een levende ziel en een levende geest, maar dan heb je ook een vernieuwd lichaam gekregen. Dit oude lichaam is ooit op een dag weg. Of als ik het bij mijn leven ga beleven, de opname, dan is dat lichaam gewoon weg. En ga ik eerst nog overlijden, dan vergaat het in het graf. En dan krijg ik een vernieuwd lichaam dat niet kan zondigen en dus ook niet ouder kan worden. Want daarom worden wij ouder. Daarom als ik in de spiegel kijk en ik zie elke dag een rimpel erbij of een steeds uitdijerende middellijn, noem maar op. Dat komt omdat je lichaam vergaat. Daarom is evolutie ook zo'n gek idee. Alles gaat gebukt onder degeneratie op deze aarde. Alles vergaat. En dat is ook zo met mensen. En dat komt door zonde. En als je dat perfecte lichaam van de Heer ontvangt, dan ben je dus er helemaal af. Dan heb je een perfecte levende geest, ziel en lichaam. En wie kan daar niet naar uitkijken? Dit is het geheimenis waar de gemeente inderdaad naar uitziet. En wat wou ik nou even als je leest in vers 50. Ik lees even vanaf 47 af. Daar schrijft Paulus, en ik heb vorige week nog verteld, de Korinthebrief, die heeft een hele logische opbouw. Eerst worden allerlei problemen doorgesproken met de Korinthegemeente. Dan in hoofdstuk 15. Wordt verteld hoe het ook weer zat. Wat is het zuivere evangelie? Wat is er mis mee als je niet gelooft dat Jezus echt de dood heeft overwonnen? Nou, dan hoeven we geen kerk te spelen. Dus daarom kun je ook nooit in ecumene met andere religies op deze wereld verder. Want die geloven dat allemaal niet. En dan zegt Paulus in vers 47. De eerste mens, en dat was Adam, is uit de aarde, aards. De tweede mens is de Heer uit de hemel. Hoedanig de aards is, zodanig zijn ook de aardsen. He, dus Adam verging in het graf en zo vergaan ook de mensen hier op aarde, door zonde. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelse. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Wij dragen nu het beeld van de hemelse Heer. We zullen worden als hem. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk gods niet beërven kunnen en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. En dat is die twee naturen leer. Dus met onze ziel en geest zijn we nou al in het koninkrijk gods. In het onzichtbare koninkrijk, verbonden met de Heer. Maar dat oude lijf, dat hobbelt hier nog op aarde rond. En dat kan nooit in het koninkrijk gods komen. Want dat vlees, dat bloed, dat is zondig. En daar moet je eerst van af. En in gradaties vernieuwt de Heer ons. En daar mag je dus naar uitkijken. Op een moment in de tijd worden wij hier weggehaald. Vers 53. Het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Dus de nog levende zielen op aarde die in Jezus geloven, zullen op een dag onsterfelijkheid aangedaan worden, oftewel door de Heer worden vernieuwd. En dit sterfelijke moet, en het verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. Dus de mensen in Christus die al zijn overleden, hè, mijn moeder was opnieuw geboren ziel, die is in 2002 overleden, en die is al bij de Heer, maar die komt op een moment, straks met die opname ook, dan krijgt ze een nieuw lichaam. Dan is dat verderfelijke, wordt aan onverderfelijkheid aangedaan. En dan wordt er altijd gesproken over twee soorten mensen in Jezus. De al gestorven mensen in Jezus en de nog levende mensen in Jezus. Dit is de opname van de gemeente. En zoals vers 54 nou zegt, dan is de dood overwonnen. Vers 55, de dood is dan geen prikkel meer voor de levende. En de hel is alleen voor de verlorenen, is niet ons probleem. Dus voor de geredde zielen is er geen graf. Alleen voor degene die dus al zijn overleden, dat oude lichaam komt daar, maar dat hoef je niet meer terug te krijgen later. Je krijgt iets nieuws. Het graf houdt de heilige niet vast. Dat is de opname van de gemeente in de genadetijd. En even voor de mensen die dan zeggen van, ja, maar hoe zit het dan met dit en dat? Ik noem het even heel snel op. In de Bijbel zijn ook 7 opnames. Eerst de opname van Jezus, die terugging naar de hemelen. De opname van Henoch, die wandelde met de Heer. De opname van Elia, die met een grote wagen werd opgehaald. En Elisa, die zag dat. De opname dus van de gemeente in de genadetijd. Maar straks in de grote verdrukking heb je nog drie opnames. De opname van Mozes en Elia in Jeruzalem in Openbaring 11. En de opname van de 144.000 mannelijke, maagdelijke evangelisten die dan het eeuwige evangelie over de wereld mogen brengen tot de Heer ze weghaalt. En aan het einde van de grote verdrukking de opname van de verdrukkingsheiligen. Want daardoor is er heel veel verwarring ook over christenen die wel geloven in de opname, maar dat van ons niet goed kunnen plaatsen. Want bijvoorbeeld, en ik ga er nou niet naartoe, dat is een andere studie, Matthäus 24 kun je lezen over een opname. Twee zijn er in het veld, één blijft er, de ander is in één keer weg. Dat gaat over een opname. Maar de hele context is Israël. De kerk komt er nergens in voor. En dat gaat er dus over dat de ene blijft achter en de ene gaat mee. Dat gaat over de grote verdrukking, waar sommigen inderdaad het teken van de antichrist hebben aangenomen en de anderen hebben volgehouden. En die hebben volgehouden en nog niet zijn gedood door de antichrist, die worden opgenomen aan het einde van de grote verdrukking. Dat zijn zeven opnames. Waar zit het dan op vast? Bijbelstudie en een goede Bijbel. Want met de moderne Bijbels kom je er al heel snel niet uit, omdat er veel plekken zijn veranderd. Ik ga snel verder. Johannes zelf. Want we hadden het net over de levenden in Christus en de gestorvenen in Christus. En de hele Bijbel ademt eigenlijk opname en types en beelden van opname. En als je kijkt in Johannes 11, daar staat die hele geschiedenis van Lazarus die overleden is. En als je dan kijkt in Johannes 11 vers 21, daar de Heer ontmoette Martha. Zo zeide Martha dan tot Jezus, Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zeide tot haar, uw broeder zal wederop staan. Martha zeide tot hem, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Dus ze zegt, aan het einde van de schepping, ja, dan wordt iedereen geoordeeld door u, Heer. Ik weet het. En dan zegt de Heer in vers 25 en 26, Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. Dus ook al is iemand al overleden, maar heeft in mij geloofd, hij zal leven. Hier heeft hij het over de gestorvenen in Christus. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Dus weer twee groepen mensen die geloven in Jezus. De al gestorvenen in Jezus en de nog levende in Jezus op het moment dat Heer de gemeente hier van de aarde weghaalt. Er was dus iemand op een boekenbeurs waar wij vroeger stonden, een christelijke vakbeurs. En die zag dat wij een boekje verkochten. Staat er toevallig hier weer niet bij. Miljoenen verdwijnen. Een mooi gidsje van wat te doen als jij op een dag ziet dat al je vertrouwde christelijke gezichten weg zijn. Maar die hadden altijd maar gepraat over een opname en jij bent in één keer achtergebleven. De wereldpers die schreeuwt erover. Miljoenen mensen zijn verdwenen. Wat is er aan de hand? Nou, op dat moment is meteen de antichrist geopenbaard en die komt met een duidelijke verklaring. En iedereen denkt dat hij de Messias is en die denken dan dat het... die geloven wat hij zegt, maar er zullen ook mensen dan denken van, oh, wacht eens even. Die christenen hebben dus gelijk gehad, ze zijn opgenomen. Dus dat gidsje begint ermee van, oké, je bent nou alleen achtergebleven, maak je nou niet druk, dat deed je ook al niet voor de opname. Maar je bent dus nu in een grote verdrukking, nou wordt het zwaar. Je moet daardoor geloven en werken, moet je volhouden. Door dat traktaat zijn heel veel mensen tot geloof gekomen de laatste 30 jaar. Daarom hebben wij hem ook in het Nederlands vertaald. Maar wij stonden ermee op een vakbeurs, op een christelijke vakbeurs. En toen zei een broeder, klinkt mooi broeder, maar waar hebben wij het aan verdiend dat wij mogen worden opgenomen? Dus nou, we hebben het niet verdiend, maar uit genade en geloof in het evangelie van Jezus zijn we een deel geworden van het lichaam van Christus. En in de ogen van God de Vader zijn wij perfect en zonderloos. Omdat wij een deel zijn van het lichaam van Christus. En de Heer heeft verschillende perioden en er is geen overlap. Dus als die nieuwe periode van de grote verdrukking aanbreekt, waar mensen door geloof en werken alleen kunnen worden behoud, mogen wij weg omdat wij al zijn behouden uit genade. Zo eenvoudig is dat. Hebben we dat verdiend? Nee. Ja, maar dat is toch te mooi water zijn? Ja, dat is het. Prijs de Heer. Het is genade van de Heer. En de hele schrift ademt eigenlijk al dat beeld van een opname van mensen die voor een verdiend oordeel al weg mogen. Eentje die heb ik al vaak gebruikt in een preek. Ik zit even te denken hoe ik dat een beetje bondig kan vertellen. Ik ga naar 2 Koningen 22. 2 Koningen 22. Dat gaat over koning Josia. En dat is een van de Ja, het is de beste koning die er ooit is geweest. Die nog beter dan koning David. Koning 2 Koningen 22 vers 1 en 2. Jozua was 8 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 31 jaar in Jeruzalem. En de naam zijns moeder was Jedida, een dochter van Adaja van Bosca. En hij deed wat recht was in de ogen des Heeren en hij wandelde in al de weg van zijn vader David en week niet af ter rechter noch ter linkerhand. Hij wordt maar 39. En als je dan leest in, welke zal ik eens even doen, hetzelfde hoofdstuk vers 15. Dan zegt de Heer, want de voorganger van Josia was Manasse. En dat is een van de meest duivelse slechte koningen die er ooit is geweest. En dan zegt de Heer, vers 15, en hij zei, en ze zeiden tot hen, zo zegt de Heer, de God Israëls, zeg tot de man die u tot mij gezonden heeft, zo zegt de Heer, zie, ik zal kwaad over deze plaats brengen en over haar inwoners, namelijk al de woorden des boeks dat de koning van Juda gelezen heeft. Daarom dat zij mij verlaten en andere goden gerookt hebben, opdat zij mij tot toorn verwekten met al het werk hunner handen. Zo zal mijn grimmigheid aangestoken worden tegen deze plaats en niet uitgeblust worden. Dus er komt een oordeel over Israël, er valt niet aan te ontkomen. Maar tot de koning van Juda, die u gezonden heeft om de Heere te vragen, alzo zult gij tot hem zeggen, zo zegt de Heere, de God Israëls, aangaande de woorden die gij gehoord hebt, omdat uw hart week geworden is en gij u voor het aangezicht des Heeren vernederd hebt, als gij hoort wat ik gesproken heb tegen deze plaats en derzelfde inwoners, dat zij tot een verwoesting en vloek zullen worden, en dat gij uw klederen gescheurd en voor mijn aangezicht geweend hebt, zo heb ik u ook verhoord, spreekt de Heer. Daarom zie, ik zal u verzamelen tot uw vaderen, en gij zult met vrede in uw graf verzameld worden, en uw ogen zullen al het kwaad niet zien dat ik over deze plaats brengen zal. En zij brachten de koning het antwoord weder. In hoofdstuk 23 kunt u dan zien hoe hij uiteindelijk sterft op het slagveld. En dan kun je denken, als dit de beste koning was ooit, waarom moet de beste man op zijn 39ste dan al sterven? Omdat de Heer zegt, het oordeel over Juda is besloten, maar uit genade hoeft u dat niet te zien. Het is geen opname zelf, maar hij hoeft niet in dat oordeel van Israël te komen. Hij mag sterven en gaat naar zijn vader toe. Hij was sowieso al een koning van Juda en die waren sowieso automatisch behouden in de lijn van David. Dat is een van de verbonden die God sloeg, ooit heeft gesloten met een groep mensen hier op aarde. Romeinen 4. Romeinen 4. En die zoek ik even op, want ondertussen, we horen hier op achtergrond een klein babytje. En dat is wel opmerkelijk, want ik ga nou net naar Romeinen 4 toe. Want toen ik tot geloof kwam en ik leerde de leer van de opname van de gemeente, toen waren er mensen in de gemeente die zeiden van, als jij christen bent en je bent getrouwd en we weten dat elk moment de opname komt, dan moet je niet meer aan kinderen beginnen, hè? Want kinderen kunnen nooit vrijwillig de Heer aannemen als redder en verlosser. Die zijn dus nog niet gered en die gaan niet mee met de opname. Er was bijvoorbeeld een zondagschool waar dan alle kinderen naartoe gingen bij ons in de gemeente. En er waren een keer een paar van die hele kleine hummeltjes van 4, 5 jaar oud. Die liepen naar een van de zusters toe die over ze paste. En die zei van, ja, mama, papa en mama hebben gezegd dat als ze op een dag zijn opgenomen, dan moesten we daar naartoe wandelen en aanbellen bij oma. Dus van die kleine kinderen die al bang lopen te zijn van, straks op een dag zijn we alleen, want er zijn papa en mama weg. En voor mensen die daar echt druk over lopen te maken, ik weet al, toen wij gingen trouwen, 30 jaar terug, waren er ook broeders die ons zeiden van, en jullie gaan niet aan kinderen beginnen, hè? Denk erom. Want wat doe je die kinderen aan? Wat zegt de schrift? Als je bijvoorbeeld kijkt in Romeinen 4, vers 15. Want de wet werkt toorn, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Een klein kind, een pasgeborene, en een klein kind, nou, de ene zal 6 zijn, de andere misschien wat ouder of misschien wat jonger. Er wordt geen leeftijd gegeven, maar een heel klein kind is onnozel van goed en kwaad. Dus die kleintjes gaan mee. God is een rechtvaardige God en ik maak me daar niet druk om. Romeinen 5 vers 13. Ik zeg dat nou wel. Ik zie morgen alweer de e-mails komen. Romeinen 5 vers 13. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Hele kleine hummeltjes, babytjes, hele jonge kinderen die geen idee hebben van goed en kwaad. De Heer zorgt wel dat ze mee worden genomen. En voor mensen die we zeggen van ja, maar wat nou als ze 6 zijn of 7 en die hebben een idee van goed en kwaad. We kunnen ze nog niet redden natuurlijk, want dan moet je 12 zijn. Dat is weer een andere dwaalleer op aarde. Jezus ging op zijn 12e met zijn ouders naar de tempel. Dus dan heb je een bepaald bijgeloof in sommige kerken dat kinderen 12 moeten zijn om de Heer aan te mogen nemen. Hé, onze jongste kinderen waren 7. En die zeiden van, wij willen niet achterblijven, dus wat moeten we doen? Nou, op zaterdagavond, op de keukenvloer, om 1:08. Ze waren uit bed gekomen. Wij willen niet achterblijven. Nou, oké, dan gaan we bidden met elkaar. Ja, Jezus stierf ook voor mij. Oké. Maar ik. Nee, de jongste van onze tweeling die zei: maar ik ben te slecht, ik kan nooit meer naar de hemel. 7 jaar oud. Dus hoe kun je nou zeggen dat een jong kind er geen benul van heeft? En die hadden gezegd: van wij willen ook de Heer aannemen. Kinderen die geen idee hebben van de wet, de Heer die zorgt er wel voor dat het goed komt. 1 Thessalonicenzen 4. Ja, ik heb een beetje de vaart erin. Ik ga naar die andere hele beroemde opnametekst. De eerste Thessalonicenzenbrief ademt helemaal opname. De tweede Thessalonicenzenbrief is dan de tweede fase, de antichrist, die dan komt na de opname van de gemeente. En als je kijkt in 1 Thessalonicenzen 4 vers 13. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijn van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk de anderen die geen hoop hebben. Dus broeders en zusters in de Heer, jullie hebben al andere gelovigen in Jezus gezien die al ontslapen zijn. Op dat moment dat Paulus dit schrijft, heb je al christenen die zijn al overleden. Wees er nou niet bedroefd over. Ja, menselijkerwijs ben je natuurlijk eerst triest, maar je weet dat ze bij de Heer zijn. En wees niet zoals de mensen hier op aarde die geen hoop hebben. Die zijn echt triest. Er is ook niks triesters dan een begrafenis te zien van iemand die verloren is in zonde. Want er is geen hoop meer. Daar staan mensen, he, je hebt soms hele ellendige manieren hoe mensen overlijden. En dat in één keer een gezin in één keer iemand verliest. En dan sta je allemaal bedremmeld om het graf heen. En als je een geredde ziel bent en je staat erbij. Die mensen zijn hopeloos. Hartverscheurend. Maar ik heb ook wel overlijdens meegemaakt van broeders en zusters in de Heer. En dat is ook triest, want je bent een vertrouwd iemand uit je omgeving kwijt. Maar dan stonden we daar en er was toen een broeder die zei toen van, zullen we dat of dat lied zingen? En dat was bij een begrafenis in Leeuwarden. En dan stond met een man of 70 stonden we Johannes de Heer lied te zingen. Want dan geven we waren we weer bij elkaar. Dat is onze hoop. Goed, ik ga gauw verder. Vers 14. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Dus zegt Paulus, iedereen die in Jezus gelooft, of iemand nou overleden is of nog leeft, we komen elkaar allemaal weer tegen. Maar de overledenen in Christus, die nou al in het derde hemel zijn, die komen het eerst tot de Heer. En wij komen erachteraan. Want de Heere zelf zal met de geroep, met de stem des archangels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Ik hou het hier kort, maar om dit vers heb je heel veel ideeën over de opname van de gemeente. Er zijn christenen die denken dat de gemeente eerst door de grote verdrukking moet. Omdat ze hier het woordje zien staan van archangel, bazuin en dit en dat. En die denken aan de bazuinoordelen uit de openbaring. Er zijn christenen die denken dat we eerst halverwege door de grote verdrukking moeten. Omdat er grote verdrukking is 7 jaar. En dan denken ze ja 3,5 jaar en 3,5 jaar. En dan denken ze dat ze de eerste 3,5 jaar dat we er doorheen moeten en al dat soort dingen. Dat komt allemaal door het niet goed studeren van dit boek. Wat hier staat, de Heer zal met een geroep, met een stem als een archangel, dus met een stem als van een aartsengel, en met een stem die klinkt als een bezuin van God, nederdalen uit de hemel. En die het eerste in Christus zijn gestorven, die worden eerst tot hem toe vergaderd. Oftewel, die krijgen een nieuw lichaam, en die komen dan met een ziel uit de derde hemel bij de Heer. Let wel, de Heer is in de hemelen, hij komt niet op aarde, het is niet de tweede komst van Jezus. Hij komt in de hemelen, en hij trekt al zijn gemeenteleden naar hem toe. Of je nou gestorven bent of nog levend. 17. Daarna wij. Dus als we vanmiddag worden opgenomen. Over 1 uur of 2. Wij leven nog. En we worden opgenomen. Dan zien we dus allemaal overleden gemeenteleden. Met een nieuw lichaam. Die allemaal bij de Heer in de hemel zijn. In de wolken. En wij zijn er in één keer ook bij. En dan gaan we allemaal door het heelal heen naar de derde hemel. met een snelheid sneller dan het licht. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Here tegemoet, in de lucht. De Heer heeft dus nooit de aarde geraakt, het is niet de tweede komst. En alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Het geheimenis van de opname van de gemeente is ons ook ter vertroosting gegeven. Ook helaas is dit weer een onderwerp waar christenen elkaar vol hartelust de tent uit aan het uitvechten zijn. Dat is een hele trieste toestand. Dit is de andere beroemde opnametekst. Bedoeld om elkaar te vertroosten en om naar uit te kijken. En dit is al vanaf de eerste eeuw bekend. En zometeen lees ik daar even een paar voorbeeldjes van. Ik heb al gezegd, er is veel gedoe over dat bezuin. Maar er staat eigenlijk, Jezus die met een luide stem en met een stem klinkend als een bezuin, terugkeert naar de aarde in de hemelen en zo zijn hele gemeente verzamelt. En dan krijgen de broeders en zusters met de ziel die we hebben en de geest die in ons woont, krijgen we een nieuw lichaam. Dus hoe dat precies komt, er zijn ook de mensen die mogen altijd graag nadenken hoe zal het komen. Stel, we worden over een uur opgenomen. Heeft iemand wel eens gezegd, van, nou dat lichaam van jou Thomas heeft daar geen waarde meer. Amen. Ik krijg een nieuw lichaam. Dus is het nou zo dat hij dan straks de politie kon kijken en dan liggen hier een aantal grote hopen vlees. Iemand, wie weet ik veel. De Heer die rekent er wel mee af. Maar wij zijn er in ieder geval vanaf. Ja. Nooit meer geen zorgen over dieet of wat je eet of drinkt. Ziektes. Moeites. Je kan niet meer dingen verkeerd doen. En als je dan bijvoorbeeld kijkt in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. En dan komt het grote hoofdstuk wat Paulus schrijft aan de gemeente over de grote verdrukking onder een antichrist. Dan zegt hij vers 1. En wij bidden u broeders door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. En dan komt de grote verdrukking. Wij worden toevergaderd tot Jezus en dan komt de grote verdrukking. En zo en niet anders. Met een geweldige schok haalt Jezus zijn gemeente op. Maar de wereld die zal snel een verklaring daarvoor hebben. Ik zoek het niet op, in Openbaring 17 vers 12 staat te lezen dat de antichrist op 1 uur samen met 10 koningen over de wereld zal heersen. Vanuit het systeem dat wij herkennen als de Rooms-Katholieke Kerk. Er zal een man opstaan die door de wereld wordt gezien als de Messias, de Jezus. En de oudste getuige van Christen daarvan, die is ongeveer uit het 50 na Christus. Kun je dat al lezen? Ik lees hem straks even voor. En met 10 koningen die hem moeten dienen, zullen ze de wereld gaan heersen, overheersen. We noemen hem een antichrist, maar het is eigenlijk een tegenchristus. Het grootste deel van de mensheid denkt allemaal van, dit is de Messias. En hij komt met een of andere verklaring waarom wij weg zijn. En we worden de laatste tientallen jaren overvoerd met verhalen van abductions, ontvoeringen door aliens en toestanden. Ik ga er nou niet te diep op in. Maar de mensen zullen het waarschijnlijk slikken, een groot deel van de mensheid. Waarschijnlijk zal een groot deel van de mensheid ook denken van, eindelijk zijn die enge christenen weg. Met het verhaal van zonde en hel en verlies van eeuwig leven. En altijd dat gezeur over Israël waar je rekening mee moet houden. Eigenlijk waren dat toch eigenlijk de gevaarlijke mensen hier op aarde. Toch? Tja. Iemand heeft wel eens gezegd, hoe kunnen we dan met de snelheid van het licht, in een punt des tijds, zoals ik net las in 1 Korinthe 15, bij de Heer zijn? Nou, omdat we een vernieuwd lichaam hebben gekregen. Ik kan het niet laten, ik ga het jullie weer even snel vertellen. Als je kijkt, want Jezus is ons voorgegaan, en je gaat naar Johannes 20... Dan zie je een situatie die gebeurt vlak na de opstanding van Jezus. En wil je de hele kruisiging en opstanding van Jezus goed plaatsen, dan moet je de 4 getuigenissen van die 4 evangeliën met elkaar combineren. En een klein detectiveverhaal. En dat is een heel interessant verhaal. Als je bijvoorbeeld kijkt in Johannes 20 vers 19. Als het een avond was, op dezelfde eerste dag de week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, om te vrezen de Joden, dan kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. Dus men is met elkaar in een woning en in één keer staat Jezus tussen hen. Hij heeft niet aangeklopt, hij is niet binnengelaten, hij is niet door de muren gekomen, hij staat er ineens. Want hij is met een vernieuwd lichaam in een andere hoedanigheid in één keer naar de aarde teruggekomen. En kan dingen doen die voor ons nu te wonderlijk zijn. Als je twee versen ervoor kijkt, vers 17, dan zie je iets opmerkelijks. Jezus komt Maria tegen, Maria Magdalena. En dan zie je vers 17. Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Dus hij is uit de schoot van Abraham naar boven gekomen. Hij is uit de dood opgestaan. Hij presenteert zich aan Maria Magdalena, maar ze mag hem nog niet aanraken. Want hij is nog niet naar de vader teruggegaan om een vernieuwd lichaam te krijgen. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Dus Maria Magdalena gaat naar die mensen toe en gaat het vertellen. En wat gebeurt er dan? Dat kun je lezen in Matteüs 28. Matteüs 28. Matteüs 28. Dit raakt de Bijbelstudie over geest, ziel en lichaam. Hoe wij in, zoals de Heer uit drie delen bestaat, bestaat de mens ook uit drie delen. En dan komt het ook allemaal erbij kijken. Als je kijkt in Matteüs 28, vers 9. Dan zie je dus. Maria Magdalena heeft dan de andere Maria gevonden en zij gaan dus weer naar het graf. En kijk vers 9. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Dus dan is hij teruggekomen, heeft een vernieuwd lichaam gekregen en ze mogen hem aanraken. En dan daarna verschijnt hij, wat we lazen in Johannes 20, aan de discipelen en in één keer staat hij daar in die ruimte. Hij heeft een vernieuwd lichaam gekregen. Nou is dit natuurlijk God in het vlees. Maar ook de mensen straks die in Jezus geloven, zullen in een punt des tijds straks bij de Heer zijn en een nieuw lichaam krijgen. En als je kijkt in 1 Johannes 3, dat is zo jammer hè. In heel veel kerken is dit eigenlijk helemaal onbekend. En wat ik nu vertel klinkt in de oren van die mensen dan als een enorme hoogmoed. En er staan meer plekken in de schrift waar Jezus zegt dat we straks zullen zijn als hem. En als je kijkt in 1 Johannes 3 vers 2... Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar we weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want we zullen hem zien gelijk hij is. Dus we zijn niet Jezus. Het is niet een of andere spiritistisch verhaal van dat we in één keer zijn als Jezus. Maar we zullen zijn gelijk als hem om hem te dienen. En in één keer is ons kennen is in één keer compleet. Wij zien nu maar ten dele, had ik het vorige week over. In één keer hebben we ook een nieuw lichaam. Dus niet alleen een nieuwe ziel en een nieuwe geest, maar ook een nieuw lichaam dat wonderbaarlijke dingen kan doen in dit heelal. Want dat is eigenlijk waarvoor we straks hem mogen dienen. Het heelal besturen. We zullen zijn gelijk als hem, met een nieuw lichaam. Filippenzen 3. Vers 21. Daar schrijft Paulus, en je moet het even zelf in de context lezen, maar daar schrijft hij, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Maar naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Dus we hebben een nieuwe ziel. We hebben een levende geest en we krijgen straks een nieuw lichaam. En dan is onze transformatie van een verloren ziel in een geredde ziel helemaal klaar. En dat is de opname van de gemeente. De eerste gestorven in Christus een nieuw lichaam krijgen en dan wij die hier op aarde zijn. En dat zal voor de wereld niet te volgen zijn, in een punt des tijds. In een ogenblik. In één keer. In het Engels noemen ze dat imminence, imminentie. Onmiddellijk. In één keer gebeurt het. Oké. Ik heb, als je kijkt in 1 Thessalonicenzen 5, ik ga het niet helemaal vers voor vers behandelen, ik doe het even omwille van de tijd, benoem ik het even hier. Ben je opnieuw geboren, lees 1 Thessalonicenzen 5 vers 1 tot en met 11 en leer het uit je hoofd. Want in hoofdstuk 4 heb je het over de opname van de gemeente en dan hoofdstuk 5, dan gaat het erom van die mensen die zich druk maken over de opname, over de grote verdrukking in de antichrist. En dat hij zal komen als, en dat de Heer dan zal komen als een dief in de nacht. Dat is niet voor ons bestemd, zegt Paulus. Dat is voor de mensen bestemd in de grote verdrukking. Voor Israël dat in de grote verdrukking is. Wij hoeven daar niet doorheen, want we zijn dan al weg. Dat heeft hij net beschreven in hoofdstuk 4. En dan heeft hij het over in die eerste verse van hoofdstuk 5, vers 1 tot met 11, van of je nou een oplettende gelovige bent of een onoplettende gelovige. Even kijken, vers 9. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat we waken, dat zijn de wakkere christenen, wij hopen, wij als buitengelovigen, wij zijn de wakkere christenen, hetzij dat wij slapen, dat zijn de geredden op aarde die niks snappen van een gezonde leer en maar hopen dat het allemaal een beetje goed komt, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander gelijk ook gij doet. Oftewel, de punt van dit hoofdstuk is, maak jullie niet druk voor het oordeel van die grote verdrukking en die antichrist, dan zijn jullie weg. En als dat één keer uit de weg is, dan weten jullie dat jullie met alle vrijheid die jullie gegeven is op de plek waar jullie wonen op aarde, want er zijn natuurlijk veel geredden op aarde die helemaal niet vrij zijn, dat is al gevaarlijk genoeg. Er zijn landen op aarde waar het niet echt veel anders zal zijn als in de grote verdrukking. Als ze zich bekennen als een christen, dan worden ze meteen vermoord. Dat is zoals het is. Maar jullie hebben nu in de genadetijd jullie werk voor de Heer en maak je niet druk over die grote verdrukking. Neem er kennis van. Je moet het, als je tijd hebt om dat allemaal te studeren en te snappen, doe dat vooral, want dan kun je het allemaal plaatsen. Zodat je niet elke keer van je sokken wordt geblazen als een andere gelovige iets zegt waarvan jij dan denkt van, dat klinkt allemaal eng. Nee, studeer de schrift, begrijp het niet verkeerd. Maar wij hoeven niet door de grote verdrukking. Op een punt in de tijd wordt de gemeente opgenomen. Wij komen voor de rechterstoel van Christus, zodat we dan alles wat er nog in onze tijd van leven voor Jezus Christus is gedaan en niet is opgelost, wat niet deugt, is dan door de Heer opgeruimd. Je kent het verhaal, kostbare stenen, goud en zilver of hout hoor je stoppelen. Maar je behoud kun je niet verliezen en je hoort eigenlijk voor die rechterstoel kronen te verdienen voor de Heer Jezus. En als je zegt van nou, ik heb nog wat op een kerfstok bij de Heer, beleid het meteen als zonde bij de Heer, want het bloed van Christus maakt rein van iedere zonde. Het is te mooi water zijn, broeder Thomas. Ja, dat is het ook. Het is te mooi water zijn. Maar zo werkt het wel. Maak gebruik van die genade van de Heer. Straks staan we voor de rechterstoel van Christus, zoals we als een rimpeloze, reine maagd vormgesteld worden. En dan in Openbaringen 19 kunt u lezen hoe dan een gemeente trouwt met de bruidegom Jezus. Dan is er een feestmaal en dan met alle heiligen uit het Oude Testament en uit de genadetijd en uit de grote verdrukking zegt de Heer. En nu gaan we terug naar aarde en nu zal ik orde op zaken stellen. En dan komt hij op aarde en verslaat die antichrist, verslaat de duivel en dan begint een 1000 jaar vrederijk en daarna een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar eerst wordt die gemeente hier weggehaald. En wat ik nou nog doe is een paar andere opnameteksten lezen die je in de Bijbel kunt zien. Ik zal eerst de alleroudste doen. Tenminste, die ik zo herken. Job 37. Job is het oudste boek in de Bijbel. En alle leringen en doctrines zijn in Job al aangeraakt. Al benoemd. En als je kijkt in Job 37. Ja, daar zo. Ik lees even vers 1 tot met 4. En het is Elihu die een heel verhaal vertelt. En die heeft het over iets wat hem persoonlijk aangaat. Maar als je het gaat vergeestelijken, zie je hier een type van de opname. Vers 1. Ook beeft hierover mijn hart en springt op uit zijn plaats. Dus de grote werken van de Heer, dat zorgt ervoor dat het hart van Elias een beetje uit zijn lichaam spat. Net zoals wij straks in één keer uit ons oude lichaam wegvliegen en we zijn bij de Heer. Hoort met aandacht de beweging zijner stem en het geluid dat uit zijn mond uitgaat. U weet nog, 1 Thessalonicenzen 4, vers 16. De Heer die met een stem als een bazuin, met een stem als een archangel over de hele wereld te horen is. 3. Dan zendt hij recht uit onder de ganse hemel en zijn licht over de einde der aarde. Over de hele aarde vergadert hij al zijn opnieuw geboren zielen. Vers 4. Daarna brult hij met de stem. Hij dondert met de stem zijner hoogheid. En vertrekt die dingen niet als zijn stem zal gehoord worden. Dus overal waar die stem van de Heer wordt gehoord en zo over de hele aarde worden de geredde zielen geoogst en meegenomen. En vertrekt die dingen niet. Dat betekent, vertrekt die dingen niet. Het is letterlijk wat in het Hebreeuws staat. Maar er staat, hij zal niemand, als hij vertrekt, achterlaten. De King James komt de mensen tegemoet in deze tijd waarin mensen niet meer zo goed kunnen lezen nadenken door het zo te stellen, he will not stay them. Hij zal niemand achterlaten. Dat is het spelletje. De Statenbijbel is altijd letterlijk vertaald. De King James heeft de opdracht gekregen van de Heer om het vaak dynamisch te vertalen, zodat het wat duidelijker is. Want mensen hebben een probleem met studeren en lezen in deze tijd. Oudste plek over opname. Psalm 18. Psalm 18. Psalm 18, vers 20. Ook weer, lees het in eigen tijd een keer in de context. Met Psalm 18, vers 20 staat: en hij voerde mij uit in de ruimte. Hij rukte mij uit, want hij had lust aan mij. En ook de gemeente van Jezus is iets dat de Heer interesseert en lief heeft. Hij rukte mij uit, hij voerde mij uit in de ruimte. Volgende, Psalm 49. En ik ga ze niet eens allemaal lezen hoor vandaag. Psalm 49. Vers 16. Maar God zal mijn ziel van het geweld des grafs verlossen, want hij zal mij opnemen. Selah. En in de Bijbelconferentie zei Nico weer, altijd als je dat woordje Selah ziet, wat een muzieksleutel is, wordt vaak gezegd. Hè? Dat is ook zo, dat die psalmen zijn liederen en die zijn bedoeld voor Israël om te zingen. Ik heb hier een cd staan met een reconstructie uit de jaren 70 weer. En dan men probeert aan de hand van de synagogentraditie te reconstrueren hoe men 3000 jaar geleden heeft gezongen bij de tempel. Maar overal waar je dat woordje Selah tegenkomt, dan zie je iets van de relatie tussen de Heer, Israël en de grote verdrukking. En dat is ook de tijd waarin dus die opname plaatsvindt. Voor die grote verdrukking. Dus dit tijdsgevricht. Oké. Johannes 12. Johannes 12. Johannes 12. En nogmaals, lees het zelf in de context. Maar als je kijkt, Johannes 12, vers 32, dan zegt de Heer: en ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Dus als de Heer weg is van deze aarde, op een bepaald punt, aan het einde van de genadetijd, dan trekt hij al zijn geredde zielen tot zich. Johannes 14. Dat is eigenlijk wel de derde beroemdste opnametekst trouwens. Johannes 14, vers 1 tot en met 4. Uw hart wordt niet ontroerd. Galieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Hij is de weg naar het nieuwe Jeruzalem, onze moeder. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de goede herder. En ik zal plaats voor u bereiden. En ik zal u tot mij nemen. Er staat niet, ik kom terug op aarde. Nee, ik kom jullie hier ophalen. Ja. 1 Thessalonicenzen 1. 1 Thessalonicenzen 1. 1 Thessalonicenzen 1. Welke was het ook alweer? Vers 10. Ook weer, lees het zelf in de context. Daar schrijft Paulus: en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dus we verwachten dat elk moment de Heer uit de hemelen kan komen om ons op te halen. De welke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Wat is de toekomende toorn? Dat is de grote verdrukking onder een antichrist. Maar wij verwachten de zalige hoop, zegt Titus 2. Wij kijken uit naar hem. Verderop, 1 Thessalonicenzen 3, vers 13. Opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader. Ja, we willen zo onberispelijk leven voor Jezus Christus, zodat we straks kronen verdienen voor de rechterstoel. Dit gaat niet over redding, we zijn al gered door Jezus Christus. In heiligmaking voor onze God en Vader. In de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. In de toekomst, als de Heer weer in de hemel is, met al zijn heiligen. En dan wordt het hele geheimenis van de grote verdrukking in hoofdstuk 4 uitgelegd. Dan wordt in hoofdstuk 5 verteld van: maak jullie dus niet zorgen om die antichrist en al die toestanden. Jullie hebben al genoeg aan jullie hoofd op dit moment waarin je nu leeft. En straks ben je bij de Heer. En dan komt de tweede Thessalonicense brief. En dan wordt heel veel informatie gegeven over die antichrist en de mensheid die dan de waarheid heeft tegengestaan. Nou, dat zijn een aantal teksten inderdaad die allemaal over opname gaan. En daar ben ik met 7 mijls laarzen heen gegaan. Wat ik nog doe is even vast een paar teksten lezen van christenen van de afgelopen 2000 jaar. Die ooit iets hebben verteld over de opname van de gemeente. En ondertussen zeg ik nog even. Het allerlaatste, ene laatste vers van de Bijbel, Openbaringen 22 vers 20. Daar roept Johannes ons dan op om te bidden. En er staat dan Amen, ja kom Heer Jezus. Want dat is onze verwachting. Kom Heer Jezus. Kom ons hier weghalen, alstublieft. En overlijd je intussen tijd al, dan ben je met je ziel al bij de Heer. Maar op een bepaald punt krijg je een nieuw lichaam. En zo ontmoeten we elkaar allemaal weer. Nou. Een paar teksten nog tot slot. Over opname. De alleroudste. Kijk, dat moet ik even snel vertellen. Ooit heb ik een jaar of 30 geleden dit eens een keer gelezen. En toen was ik vergeten waar ik dat vinden kon. De afgelopen jaren waren er wel eens mensen. Henk, waar stond het dan? Jij beweert dan dat je iets uit de eerste eeuw hebt over de opname van de gemeente. Waar stond het dan? Waar is dat dan? Ik zei, ja nou, ik wil het wel zoeken. Ik ben ermee bezig. Maar je hebt de Bijbel. Waar staat het in? De opname. Het woord van God, dat is betrouwbaar. Niet wat mijn mensen allemaal hebben neergeschreven. Maar er is een brief, een Bijbelstudie, die heet De Didache. En er zijn veel boeken, daar wordt er geschreven dat het eind eerste eeuw is. Maar veel logischer is om te zeggen dat het uit het jaar 50, 60 na Christus komt. Want diegene die dat opschrijft, heeft nog niet de volle kennis van de leer van Paulus en Johannes. Want Paulus is nog niet dood, die is nog allerlei brieven aan het schrijven. Dus de hele idee van de evangelie, de genade gods van Paulus, daar weten ze nog niks van in die Didache-brief. Doet meer denken aan Jacobus en Hebreeën als je die brief leest. En Johannes is nog niet eens klaar met zijn hele openbaring, pas 96 na Christus. Dus je ziet nog allemaal dingen in die brief gebeuren, in die Bijbelstudie, waar wij ons niet zo druk om hoeven te maken. Maar aan het einde staat wel iets interessants. Aan het einde staat dan dat er op een bepaald punt in de geschiedenis komt er een wereldbedrieger. Wij kennen hem nu onder de naam de Antichrist. En die doet zich voor als de Zoon van God. Oftewel een imitator van Jezus. En dan volgen een aantal tekenen de waarheid. En dan wordt het geluid van de trompet. En de doding die tot de Heer worden geroepen. En daar staat er uiteindelijk dan, de Heer zal komen met al zijn heiligen met hem, hè, aan het einde van de grote verdrukking, dan zal de wereld de Heer zien komen op de wolken in de hemel, maar samen met al zijn heiligen. Dat is de alleroudste vermelding over iets wat op opname lijkt die we nou kennen. Maar nogmaals, alle christenen tot 311, waar iets van geschreven is bewaard gebleven, zelfs hele ketterse christenen, zoals Origenus, of de brief van de herder van Hermas, dat is gewoon een katholieke apocryfe brief, staat gewoon de volledige verwachting in, waar zijn nu de gemeente van Jezus? En voordat Jezus terugkomt op aarde, aan het einde van de grote verdrukking, zijn we eerst bij hem. Want dat staat hier gewoon, in een punt des tijds zijn we bij de Heer. Dus er wordt verder niet over nagedacht. Wanneer wordt het anders? Nou, het wordt anders als een paar eeuwen later Augustinus de vervangingsleer gaat bedenken. Dus dat Israël geen rol meer speelt. Dus alles wat je leest in de Bijbel over het herstel van Israël moet je vergeestelijken. En wij zijn het nieuwe Israël geworden. In de Bijbel zie je dus dat de Heer met Israël over de aarde zal heersen. Maar Israël die speelt geen rol en wil nog niet in Jezus geloven. En Jezus zien ze ook niet. Dus zeggen ze, dan leven we nu al in het vrederijk. En dan zijn wij de plaatsvervanger van de Heer. En dat is wat de paus onder andere is. De plaatsvervanger van God op aarde. En dat is de vervangingsleer. En dan is het hele idee dat de Heer eerst de gemeente opneemt. Dat er een grote verdrukking komt. En dat dan wij, de Heer met alle heiligen terugkomt. Dat speelt helemaal geen rol meer in die vervangingsleer. Dus als mensen zeggen van, ja, jullie dat met dat gemier, met die opname van de gemeente. Dat heb ik nooit iets van gehoord. Waarom heeft de kerk er nooit iets mee gedaan? Nou, omdat katholieken, orthodoxen en protestanten allemaal in die vervangingsleer stonden. En een groot deel van de Bijbel, driekwart van de Bijbel, gewoon hebben vergeestelijk en overboord hebben gegooid. Tot hun nadeel. Het beste wat hun nog kan overkomen is dat ze opnieuw geboren zijn. Is in ieder geval een ziel gered. Goed, ik zal nog een paar lezen. Irenaeus leefde 130 tot 202. Die schrijft op, en daarom, Wanneer in het einde plotseling de kerk wordt opgenomen, zal er, zo staat geschreven, een verdrukking zijn zoals er nooit is geweest, nog zal zijn. De gemeente wordt opgenomen, dan komt de grote verdrukking. Sint Victorinus, ja, katholieken noemen hem Sint, maar dat was een voorganger. Die is uiteindelijk als martelaar gestorven in Petau in de eind derde eeuw. En die schrijft in 2070 een bijbelstudie over het boek Openbaring. Van hem is ook de oudste vermelding bewaard gebleven dat de zeven gemeenten die worden genoemd in Openbaring 2 en 3, dat het wel eens een profetie kan zijn van de geschiedenis van de kerk in de genadetijd. Alleen hij kan het nog niet verder uitleggen, want hij leeft nog maar in de derde eeuw. Maar dat is de oudst gebleven, bewaard gebleven vermelding. Maar die schrijft: en ik zag een ander groot en geweldig teken. Zeven engelen met de zeven laatste plagen, waarbij de toren van God volleindigd werd. Want de toren van God treft altijd de opstandige mensen met zeven plagen. Dat is precies zoals staat in Leviticus. Dit zal plaatsvinden in de laatste tijd, wanneer de gemeente uit hun midden zal zijn weggegaan. Een van de allermooiste is Ephrem Syriërs. Die sterft in 374 en die heeft een bijbelstudie gemaakt in 372. En die studie wordt door allerlei gemeenten in het Oost-Romeinse Rijk eeuwenlang gebruikt. En er zijn best wel veel boeken van die Syriërs bewaard gebleven. Maar die zijn in het Grieks uit het Oost-Romeinse Rijk, die men hier totaal niet interessant vindt. Er zijn nog heel veel teksten uit het Oost-Romeinse Rijk, die zijn bekend. Men weet waar het over gaat. Ja, het gaat over oorlog, het gaat over geschiedenis, het gaat over religie. Maar die zijn niet vertaald. Die zijn nooit onderzocht. Nou, van die Ephrem Syriërs is dit citaat bekend, dat ik jullie voorlees. Intussentijd zijn er 10 nieuwe citaten van gevonden waar hij spreekt over de opname. Ik heb het inmiddels op schrift. Maar dat wil ik binnenkort allemaal eens even keurig een artikel van maken. En iedereen die dat interessant vindt, die kan daar een kopie van krijgen. Maar hij schrijft dan op. En hij schrijft het dan in het Aramees en dat wordt later vertaald in het Latijn en in het Grieks. Want Gods heiligen en uitverkorenen zullen tot hem vergaderd worden voorafgaande aan de komende verdrukking. Precies zo dat ze niet getuigen hoeven te zijn van de verwarring die dan de gehele aarde zal overrompelen. En hij bedoelt er eigenlijk mee, als het Romeinse Rijk valt, dan komt de Antichrist. Nou, dat is helemaal niet zo gek, want we leven nou eigenlijk in een post-Romeinse cultuur. Alle landen die nou de wereld beheersen, zijn eigenlijk allemaal nazaten van Rome. Daar gaan we prat op. Het stadhuis in Groningen ziet eruit als een Romeinse tempel. Het Hooggerechtshof van Leeuwarden ziet eruit als een Romeinse tempel. Het paleis op het Dam in Amsterdam ziet eruit als een Romeins gebouw. Het Witte Huis in Amerika ziet eruit als een Romeins gebouw. Dan stel je pas iets voor, als je lijkt op Rome. Goed. Tertullianus leefde in de tweede, derde eeuw. In Noord-Afrika, want we zullen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, wanneer de Zoon des Mensen op de wolken komt, volgens Daniël, en zo zullen wij altijd met de Heere zijn. Cyrillus van Alexandrië leefde begin 5e eeuw. Die schrijft in 429 dat 1 Thessalonicenzen 4, vers 15 tot 17, en Johannes 14, vers 3, die ik net heb voorgelezen, dat gaat over de opname van de gemeente, en dat we dan één keer bij de Heer zullen zijn. Een hele aandoenlijke is van Hugh Latimer. Die sterft als martelaar in 1550 in Engeland op de brandstapel. En die schrijft er nog vlak daarvoor: misschien gebeurt het nog bij mijn leven, alhoewel ik oud ben, of bij het leven van mijn kinderen. Maar heiligen zullen worden opgenomen om Christus te ontmoeten in de lucht en zo zullen ze eveneens met hem terugkomen. En zo zijn er tientallen verslagen, alleen al van christenen in de 16e eeuw, 17e eeuw, zelfs uit de middeleeuwen. Ik heb hier net de laatste voor vandaag. Broeder Dulcimo, die stierf in 1307 in Italië. Die had een aantal, met een aantal broeders, vormde ze een soort bijbelgelovende gemeente. Was dus tegen Rome. Ze noemden zich de Apostolische Broeders. En die leefden in Noord-Italië. En uiteindelijk is hij dus in 1307 gestorven. En de mensen die met hem waren hebben toen dingen, uitspraken van hem opgeschreven in 1316. En een volgeling schreef dus: de antichrist zal in de wereld komen voor 3,5 jaar. En dat zijn die twee 3,5 jaar. Die tweede periode van 3,5 jaar waarin hij dan ook Israël zal aanvallen. Dus dat is gewoon iets van bijbelkennis. En als die komt, dan zullen Dulcimo en zijn volgelingen in het paradijs zijn, waar ook Elia en Henoch zijn. Op deze manier zullen ze onbeschadigd bewaard blijven van de vervolging van de antichrist. Nou, dit zijn er een paar. Maar inmiddels heb ik al meer dan 50 van dit soort teksten. En er worden steeds nieuwe ontdekt. Hoe kan dat nou, Henk? Nou, dat komt omdat al die kerken die oude teksten hebben bekeken, al die afgelopen eeuwen, protestanten en katholieken of orthodoxen, waren niet geïnteresseerd in het hele leer van opname. En als je er niet in geïnteresseerd bent, en je gaat woorden bijvoorbeeld ook niet goed vertalen, dan wordt het niet geïdentificeerd. Het is dat, en er zijn nog altijd teksten die zijn nog nooit gepubliceerd. Die staan gewoon in een klooster, in een bibliotheek of in een orthodox klooster in Noord-Afrika of in het Midden-Oosten of in de Balkan. Die staan er gewoon weg te rotten. Er gebeurt niks mee. Dus ik maak me sterk dat er nog heel veel van dat soort getuigenissen zijn te vinden. Nou, waar ik mee afsluit is het allerlaatste dus. 1 Thessalonicenzen 4 vers 18. Waar Paulus zegt, zo dan vertroost elkander met deze woorden. Want zo was de opname bedoeld. Een opkikker voor je ziel waar je aan kon optrekken. Iets waar je over kon verheugen, waar je over kon uitzien. In plaats van dat het een splijtswam zou worden in de gemeente en waar mensen allemaal ruzie over maken. Maar dit is dus het zevende geheimnis.